Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 134 zingen wij het eerste en het derde vers. Looft, looft nu aller Heren, Heer, Gij zijne knechten geeft hem eer, Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. Psalm 134, vers 1 en 3. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 14e hoofdstuk, te beginnen bij het 13e vers. Romeinen 14, versen 13 tot en met 23. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 64. Ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud, ja, het fijnste goud, bemind, en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos geschouwd. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 64.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u Romeinen 14 vanaf vers 13 tot en met 23. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij den broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ben verzekerd in den Heere, in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods is niet spijzen en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode wel behagelijk en aangenaam den mensen. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelven voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.
Thank you.
Gemeente, in aansluiting op de preken van oud en nieuw, kunt u deze morgen opnieuw de tekstwoorden vinden in Romeinen 14 en daarvan nu de versen 17 tot en met 19. Romeinen 14, de versen 17 tot en met 19, waar we Gods woord lezen. Want het koninkrijk Gods is niet spijze en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode wel behagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het Koninkrijk Gods. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarin het niet gelegen is. In de tweede plaats willen we erop letten waarin het wel gelegen is. En in de derde plaats willen we erop letten hoe het gebouwd wordt. Dus het gaat vanmorgen over het Koninkrijk Gods. Onze eerste gedachte waarin het niet gelegen is. Want het Koninkrijk Gods is niet spijze en drank. Onze tweede gedachte waarin het wel gelegen is, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode wel behagelijk en aangenaam de mensen. En onze derde gedachte, hoe het gebouwd wordt, zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Gemeente, het gaat vanmorgen over het Koninkrijk Gods. Dat heeft alles te maken met de bevestiging van ambtsdragers. Dat heeft ook alles te maken met de gemeente. Dat is de zaak waar het ten diepste over gaat. Het Koninkrijk Gods. Opmerkelijk dat Paulus dat zo noemt. Hij zegt niet het christendom is. Of hij zegt niet onze godsdienst is. Hij zegt ook niet onze kerkelijke gemeente is. Maar hij heeft het hier over het Koninkrijk Gods. Je zou dat, jongens en meisjes, ook de kerk kunnen noemen. Het Koninkrijk Gods is hetzelfde als wat wij noemen de kerk met een hoofdletter. Dat Koninkrijk Gods, dat heeft een koning. Net als een koninkrijk een koning heeft. Daarvan zegt Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat koninkrijk heeft een grondwet. Zoals ieder koninkrijk een grondwet heeft. De grondwet, dat zijn de 10 geboden. En de praktische uitwerking daarvan in bijvoorbeeld de bergreden. Dat koninkrijk heeft onderdanen. Dat zijn al degenen die naar de kerk gaan. Nee, wanneer ben je onderdaan in een koninkrijk? Als je daarin geboren bent. En zo is het ook met dit koninkrijk. Psalm 87 van Sion zal gezegd worden. Deze en die is daarin geboren. Wedergeboorte is nodig om onderdaan van deze koning te worden. Dat koninkrijk heeft ook dienaren. En die dienaren die staan in dienst van de koning. En die dienaren hebben een grote macht. Nee, geen juridische macht. Maar de sleutelmacht. We weten wat de Heere tegen Simon Petrus en de apostelen daarover heeft gezegd. Het koninkrijk Gods. Het is niet ons koninkrijk. En in dat koninkrijk Gods, daar zijn niet allemaal aparte koninkrijkjes. Dat koninkrijk dat bestaat niet uit de Verenigde Staten. In dat koninkrijk is er voor onze koninkrijkjes geen plaats. In dat koninkrijk kunnen wij niet op de troon zitten. Het is het koninkrijk Gods. En dat koninkrijk Gods, dat is er al. Dat wordt gebouwd door Gods woord en door Gods geest. En straks, daar mogen we wel eens naar uitzien, met de wederkomst van Christus, dan zal dat koninkrijk zijn hoogtepunt krijgen. Dat koninkrijk, dat moet onder ons gebouwd worden. Daar zijn dienaren voor nodig. Ja, meer nog, jongens en meisjes, dat koninkrijk, dat moet in je hart gebouwd worden. Dat is het allerbelangrijkste. Daar spreekt de Heere Jezus ook over. Dat koninkrijk, dat moet in ons zijn. En dan is het toch wel belangrijk, de apostel doet dat ook, om te zeggen wat dat koninkrijk niet is. Het is niet alles wat wij daaronder verstaan. Dat koninkrijk is niet gelegen in spijzen en drank. Daar bestaat dat koninkrijk niet in. Daar ligt het wezen van dat koninkrijk absoluut niet in. Nee, want spijzen en drank, ja, dat zijn hele stoffelijke dingen. Dat hebben we nodig voor ons lichaam. En dit koninkrijk is niet een stoffelijke zaak. Wel nee, dit koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Dit koninkrijk bestaat in hogere orde. Vaak zoeken wij dat koninkrijk in dingen waar het helemaal niet in is. De apostel Paulus zegt het ook tegen de Korintiërs in het 4e hoofdstuk. Hij zegt: het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Er waren er in de gemeente van Korinthe die zochten dat koninkrijk in welsprekendheid, in woorden van wijsheid. Wel nee, zegt Paulus, dat is dat koninkrijk niet. Dat ligt niet in menselijke woorden, in redenaarstalenten. Wel nee, dat koninkrijk, dat ligt in kracht. Mensen die hoogmoedig zijn op hun eigen spreekvaardigheid, die dienen dat koninkrijk niet. En hier, mensen die denken dat het gelegen is in spijzen en drank, die dienen dat koninkrijk niet. U hebt het gehoord op oudejaarsavond, er waren in de gemeente van Korinthe sterken en zwakken. En dat waren nota bene kinderen des Heren. Alleen die zwakke mensen, die moesten nog heel veel leren. Al was dan de wortel der zaak in hen gevonden, maar zij zochten het nog te veel in spijzen en drank. Zij wilden vasthouden aan de oude Joodse wetten. Geen vlees eten, geen alcohol drinken, goed op je tellen passen. En die sterken daarentegen, die hechten daar helemaal geen waarde aan. Die hechten veel meer waarde aan de christelijke vrijheid. En dat dwongen ze eigenlijk bij die zwakke mensen af. En wat zegt de apostel Paulus nu en tegen de zwakke en tegen de sterke? Hij zegt: mensen, dat telt helemaal niet mee. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in spijzen en drank. Belangrijk, gemeente, om te beseffen waarin dat koninkrijk niet is. Want ook vandaag zijn er veel mensen die het koninkrijk Gods zoeken in allerlei wettische voorschriften. Van allerlei zaken die middelmatig zijn. En denken dat daarin het koninkrijk Gods bestaat. Maar de Heer Jezus heeft daar ook tegen gewaarschuwd. Hij heeft gezegd in Lucas 17 tegen de Farizeeën: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. Je kunt niet zeggen: zie hier is het koninkrijk of zie daar is het koninkrijk. Zie hier is de Christus of zie daar is de Christus. Nee, het is een geestelijke zaak. Nou wil dat natuurlijk niet zeggen dat er in het koninkrijk Gods geen uiterlijke voorschriften zijn. Als u een beetje thuis bent in de bergreden, dan weet u dat de Heer Jezus daar hele praktische dingen in noemt. En dat is de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Gaat ook over gewone dingen in het dagelijkse leven. Maar wat de apostel hier bedoelt, dat is te waarschuwen tegen mensen die horizontaal gericht zijn. Dat koninkrijk, dat is niet horizontaal gericht, dat is verticaal gericht. Het gaat niet om allerlei wettische werken, maar het gaat om de vruchten des geestes. Al die eigen koninkrijkjes, die er in het kerkelijke leven ook veel zijn, maar al die eigen koninkrijkjes, die zullen straks instorten. En dat zijn die koninkrijkjes waarin de mens op de troon kan blijven. Waarin de mens zijn zaligheid zoekt in dit mag niet en dat mag niet en dat moet zus en dat moet zo. En de mens leert niet sterven aan zichzelf. Hij zit op de troon, hij blijft op de troon. En zulke koninkrijkjes die staan buiten het koninkrijk Gods. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in spijzen en drank. Die koninkrijken zijn mensenwerk. In die koninkrijken gaat het over menseneer. En in zo'n koninkrijk vindt men dat ambtsdragers dienaren van mensen moeten zijn. Die ambtsdragers moeten doen wat ik vind dat zij moeten doen. Nee. Want ambtsdragers zijn geen dienaren van mensen, zij zijn dienaren van de koning. En zij zitten niet zelf op de troon, maar zij moeten doen wat hij die op de troon zit hen gebiedt. Het is niet gelegen, gemeente, in allerlei menselijke dingen waarbij de mens op de troon kan blijven zitten. In al zijn hoogmoed. De mens moet van de troon. En dan merk je bij die sterke en bij die zwakke, ja, zit er toch ook nog wel veel menselijks tussen. Het zijn kinderen van God. De wortel der zaak wordt in hen gevonden. Maar dat betekent niet dat ze niks meer moeten leren. Het koninkrijk Gods zit daar niet in. We gaan naar onze tweede gedachte, waarin het wel gelegen is. Maar, en dat ziet op een contrast. En dan noemt hij andere dingen dan spijzen en drank. En de dingen die hij hier noemt, gemeente, dat zijn dingen die zijn niet in eigen kracht te bereiken. De dingen die hij hier noemt, dat zijn vruchten des geestes. Dat zijn zaken die door Christus verworven zijn. En het is zo verdrietig als je bij wettische mensen komt, als je hier dan naar vraagt, dan staat de wagen stil. Daar kent men eigenlijk helemaal niks van. Van rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. En daar moet het nu juist over gaan, want daarin bestaat het koninkrijk. Het koninkrijk is wel gelegen in 1 rechtvaardigheid. Of gerechtigheid. Ja, daar, een land waarin geen rechtvaardigheid is, dat is een verschrikkelijk land. Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der natieën. Koninkrijken gaan ten onder, omdat ze tegen zichzelf verdeeld zijn, zegt de Heer Jezus. Er is geen gerechtigheid. Maar in het koninkrijk Gods, gemeente, daar is gerechtigheid. Dat is een van de kernpunten van het koninkrijk Gods, want God is recht. Gods rechtvaardigheid. In dat koninkrijk gebeurt helemaal niks onbillijks. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Hebt u er al voor leren buigen? Voor de koning van dat koninkrijk en voor zijn rechtvaardige wetten? En als het nu over de onderdanen gaat van dat koninkrijk, gemeente, dan is dit de vrucht waar zij in mogen delen. Rechtvaardigheid. al degenen die in Christus zijn, die delen in de rechtvaardigheid van Christus, zijn borggerechtigheid. Kijk, daar gaat het om. En als je daarin mag delen, dan ga je ook gerechtigheid doen. Weet u nog die preek over Zacharias en Elisabeth? Zij waren beide rechtvaardig voor God. Kijk, dat zijn de zaken waar het over gaat, gemeente. Gerechtigheid. Niet spijzen en drank, maar hoe staat het nu in uw leven met Gods gerechtigheid? Hebt u een gerechtigheid die voor God bestaan kan? Dat is wat gepreekt moet worden. Dat is waar de ambtsdragers op wijzen. Want daarin bestaat het koninkrijk. En dan vallen al die bijzaken vallen weg. Dat heeft allemaal nul en geenerlei waarde. Waar mensen zulke grote gronden van maken. Nee, het gaat om hoe sta je nou ten opzichte van het recht van God. Rechtvaardigheid. O gemeente, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Het tweede, waarin bestaat het koninkrijk Gods, in vrede. Die vrede, dat is een uitvloeisel van de gerechtigheid. Zonder rechtvaardigheid is er ook geen vrede. Onrecht leidt tot oorlog. Oorlogen zijn ook vol ongerechtigheid. Maar als men iets mag kennen van deze gerechtigheid van dat koninkrijk, gemeente, dan brengt dat vrede met zich mee. Mensen die het zelf moeten doen, hebben nooit vrede. Het is nooit genoeg en het moet steeds meer en steeds strenger en het is nooit genoeg. Zulke mensen hebben geen vrede. Maar het koninkrijk Gods, dat bestaat in vrede. Want de gerechtigheid van Christus is wel genoeg. Dat geeft vrede met God. Dat geeft ook vrede met de naaste. Paulus zegt dat wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Kent u die vrede? Mag u dat ervaren? Dan ben je niet bezig in de kerk met andere mensen. En hoe andere mensen eruit zien en wat andere mensen wel of niet doen. Nee, als deze vrede in je hart mag zijn, gemeente, dan is dit het allerliefste plekje wat je hebt op aarde. Als die vrede in de gemeenschap met Christus ervaren mag worden onder de prediking van Gods woord. En dan heb je ook vrede met de mensen. Dan is er ook onderlinge harmonie met Gods kinderen. Kijk, mensen die eigen gerechtigheid zoeken, die hebben nooit vrede. Want hun eigen haan kraait koning. En dat moet altijd ten koste van anderen. Maar als Jezus onze koning mag zijn, dan heb je vrede en dan word je ook een vredezoeker. Zalig zijn de vreedzamen, heeft de Heer Jezus gezegd. En het derde waarin dat koninkrijk bestaat is blijdschap. Vreugde. Echt waar, jongens en meisjes, als je die koning mag dienen, dat geeft meer vreugde dan de hele wereld geven kan. De dienst van de Heere bestaat niet in somberheid en droefheid alleen. Denk dat toch niet? Natuurlijk hebben Gods kinderen droefheid over de zonde. Maar dat koninkrijk, dat brengt zoveel blijdschap in hun hart, dat ze met heel de wereld niet zouden willen ruilen. Blijdschap. Ik zie iemand denken aan de preken van Pinksteren, de vruchten des geestes. Ja, daar gaat het hier ook over. Dat is het koninkrijk. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,
matigheid. Dat zijn de vruchten des geestes. Daarin bestaat het koninkrijk Gods. En als die geest wordt gemist, wat krijg je dan in de kerk? Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat degene die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet beërven. Dat zijn de vruchten des vleeses en niet de vruchten des geestes. En deze drie vruchten die zijn, ja, door de Heilige Geest, zegt de apostel. Je mag dat op alle drie betrekken. Rechtvaardigheid door de Heilige Geest. Vrede door de Heilige Geest. Blijdschap door de Heilige Geest. Dit zijn dingen, dat krijgen wij niet voor elkaar. Dit zijn dingen, gemeente, dat kun je door wetticisme nooit bereiken. Dit zijn dingen, daar is de geest voor nodig. Och, schond gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En dan zegt Paulus, want die Christus in deze dingen dient, die Christus op zo'n manier dient, op deze manier, door de Heilige Geest, niet in spijzen en drank, maar die Christus op zo'n manier mag dienen, in rechtvaardigheid, in vrede en in blijdschap, die is Gode welbehagelijk. Alleen zo kun je ambtswerk doen met Gods goedkeuring. Alleen zo kun je gemeentelid zijn in Gods gunst. En als je dat mist, met alles wat we denken in onszelf te bezitten, gemeente, zal het niet aangenaam zijn voor God. Want het is voor God vlees of geest. En je kunt ook vroom vlees hebben, maar dat is God niet aangenaam. Het moet uit Christus komen. En wat uit Christus komt, dat kan alleen door de geest. Zo wil God gediend zijn. Die Christus in deze dingen dient, die is Gode welbehagelijk. Over zulke dienstknechten heeft de Heere vreugde. Als ze door de geest geleid mogen worden. En dan zijn ze ook aangenaam bij de mensen, zegt Paulus. Zo iemand ontvangt ook waardering. Zo iemand ontvangt ook respect. De mensen merken dat op. De ouderlingen die wel regeren, die moeten dubbele eerwaardig geacht worden. En die krijgen dat ook. Ik wil niet zeggen dat je bij mensen moet proberen in gevlei te komen. Want mensen zijn onze dienaren niet. Maar mensen merken dat op. Dan zal het onze grootste zorg zijn, als we zo mogen leven, dat Gods naam om onzentwil zou worden gelasterd. Dus zij zijn aangenaam bij de mensen. Ja, Calvijn zegt, Paulus spreekt hier van mensen met een eerlijk oordeel. Niet alle mensen hebben een eerlijk oordeel. Velen lasteren het evangelie. Velen lasteren Gods dienstknechten en ambtsdragers. Dat is geen eerlijk oordeel. Zij zitten zelf op de troon. Maar gemeente, degenen die een eerlijk oordeel hebben, die zullen zo'n ambtsdrager, zo'n gemeentelid aangenaam vinden. Die het zelf niet kan, die het zelf niet heeft, die in zichzelf geen rechtvaardigheid vindt, die zelf de vrede niet heeft kunnen maken, maar die in alles afhankelijk is van die grote ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte, hoe het gebouwd wordt. Zo laat ons dan najagen
hetgeen tot vrede en hetgeen tot stichting onder elkander dient. Dus Paulus zegt, en tegen de sterke en tegen de zwakke mensen, daar moet je je voor inzetten. Laat ons dat najagen, laat ons dat achtervolgen. Laten we dat in het oog houden. Wat? Hetgeen tot de vrede dient. De dingen die deze vrede bevorderen. Vrede, ook tussen de gelovigen dus onderling. Inderdaad, het najagen van de vrede is in de Bijbel een hele standaard uitdrukking. Vrede, dat wil de Heer. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Onruststokers willen geen vrede. In iedere kerkelijke gemeente zijn mensen die oorlog willen. Mensen die niet op vrede uit zijn. Mensen die verwijdering zoeken. Dat is niet van de Geest. Zij missen de vrucht van de vrede. En dan sta je dus buiten het Koninkrijk Gods. Wat is dat verschrikkelijk als mensen zich daarvoor laten gebruiken. Om kerken te verwoesten. Om het werk des geestes tegen te staan. Laten we dat niet doen. Laten we najagen hetgeen tot de vrede dient. En laten we najagen hetgeen tot de stichting onder elkander dient. In stichting, dat wil niet alleen maar zeggen in stand houden wat er al is. Maar dat woord stichting, jongens en meisjes, dat betekent opbouwing. Opbouwing. Opbouwing van het Koninkrijk Gods, daar gaat het om. Het beeld van een bouw van een huis. Daar werken we als het goed is, samen aan. Als de Heer ons daarvoor wil gebruiken, voor de bouw van zijn Koninkrijk. De Heer gebruikt daar mensen voor. Hij gebruikt daar in het bijzonder ambtsdragers voor. En zij moeten bouwen op dat enige goede fundament. Jezus Christus en die gekruisigd. Zij moeten bouwen alleen op de weldaden die hij verworven heeft. En als we niet op dat fundament gebouwd worden, of als ambtsdrager of als gemeentelid gemeente, dan zijn we steigerhout. Misschien wel heel nuttig. Dan helpen wij het Koninkrijk Gods te bouwen. Maar straks, als het gebouw klaar is, dan wordt de steiger afgebroken en terzijde gelegd. Wat is dat verdrietig als je zo gemeentelid bent? Wat zou dat verdrietig zijn als we zo ambtsdragers zouden zijn? Opbouwing, zelf ook gebouwd worden op, afbreken wat buiten dat fundament staat. En de gemeente bouwen alleen op dat fundament. En dan is de belangrijkste bouwstof, zegt apostel Paulus in Efeze 4 vers 16, dat is de liefde. Dat is het cement, jongens en meisjes. Als iemand gaat bouwen en hij heeft geen cement, dan krijgen die stenen niet aan elkaar. En dat is het cement, dat is de belangrijkste bouwstof, de liefde. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En ook op dit punt zijn er ook altijd slopers actief. Heel verdrietig dat de kerk, ja, niet de kerk met een hoofdletter, dat kan niet. Maar dat de zichtbare kerk eigenlijk van binnenuit gesloopt wordt. Je had daar in de tempel, nota bene in de dagen van Nehemia, had Tobias, die had daar een grote kamer gekregen. Dat is een vijand van de kerk. En toen is Nehemia gekomen en die heeft hem met heel zijn boeltje op de straat gezet. Want de kerk werd van binnenuit afgebroken. Laat ons najagen de opbouwing. De opbouwing van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wat tot stichting onder elkander dient.
Dat is de opdracht aan de sterke, dat is de opdracht aan de zwakke. Verwacht niet van mijn prediking, gemeente, dat ik de sterke tevreden ga stellen. Verwacht niet van mijn prediking dat ik de zwakke tevreden ga stellen. Het zal mij nooit lukken. En het is ook ons doel niet. Het doel wat wij voor ogen hebben, dat is wat de apostel hier zegt. Laat ons dan najagen hetgeen tot de vrede, hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Weet u wat ons doel is? Gerechtigheid. Vrede. Blijdschap. Want daarin bestaat het koninkrijk der hemelen. En als we dat zelf mogen voorleven, broeders, dan zeggen ook onze vaderen in het formulier: alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Amen.